Ik ben Katrien Pauwels en vandaag neem ik jullie terug mee op koffiereis. Vorige aflevering dan hebben we het gehad over direct trade, de manier hoe wij bij OR onze koffie aankopen. En vandaag wil ik daar graag iets dieper op ingaan en uitleggen dat het systeem van direct trade niet zo eenduidig is. Het is niet zo dat dat in elk land op exact dezelfde manier verloopt en gebeurt. En dat heeft vooral te maken met de structuur van het koffiesysteem, van de koffiewereld, land per land. En misschien kan ik beginnen met het meest eenvoudige systeem. Dus dikwijls als we praten over direct trade, dan spreken we rechtstreeks aankopen bij de boer. Hè. Technisch gezien is dat zo. En in Brazilië, waar wij aankopen in Brazilië, is dat effectief 100% zo. Dat betekent concreet, wij oorzijnde kopen aan bij een familie, de familie Dutra in Brazilië. En die familie, het zijn twee broers, die zijn eigenaar van de gronden. Dus die hebben 800 hectare grond, waarvan ongeveer 3/4 beplant is met koffiestruiken. Wat in Brazilië niet zeer groot is, hè, zeker niet. Binnen specialty koffie is dat aanzienlijk in Brazilië, maar op zich in vergelijking met de grote spelers in Brazilië is dat klein. Maar als je dat zou gaan vergelijken met boeren in pakweg Rwanda bijvoorbeeld, of Congo, Burundi, dan is dat gigantisch groot, 800 hectare. Maar die twee broers die zijn eigenaar en van die gronden en die hebben ook alle faciliteiten binnen hun bedrijf. Betekent, op die gronden staan uiteraard koffiestruiken, die koffiebessen die worden geplukt. Betekent dat die plukkers die zijn in dienst van de familie Dutra. Dat zijn werknemers bij hen die zij aansturen. Daar zijn mensen die vast in dienst zijn, maar daar zijn natuurlijk ook heel veel seizoensarbeiders, mensen die plukken enkel tijdens die oogst, dus tijdens de 2-3 maand ieder jaar dat de koffie wordt geplukt. Maar dan moet die koffie ook verwerkt worden. Hè. Wij kopen geen bessen aan, maar wij kopen groene koffie aan. Dat betekent dat die koffie nog een volledig systeem moet doorlopen om eigenlijk van besje tot gedroogde groene koffie te gaan. En de faciliteiten, de verwerkingsunit, in het vakjargon noemen we dat een dry mill, dat hebben zij ook bij hen in het bedrijf. Dus daar gebeurt bij hen gebeurt eigenlijk alles inside, intern, daar wordt niets uitbesteed. Dat is de makkelijkste vorm, omdat je natuurlijk als bedrijf heb je die twee broers die hebben controle over elk facet of zouden elk facet van de koffie kunnen controleren en kunnen invloed op hebben. Dus voor ons is dat vrij makkelijk om mee te werken. Dat betekent wij spreken een prijs af met de twee broers en dat is de prijs tegen welke dat we aankopen. En van die prijs die wij betalen, betalen zij alle medewerkers die er bij hen zijn. Nu, het is niet altijd, als we dus spreken van wij kopen rechtstreeks aan bij de boer, dan is dat niet altijd zo duidelijk bij één boer. En dan ga ik even de sprong maken naar de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld Ethiopië. Eveneens een heel belangrijk land voor de meeste koffiebranders in specialty koffie, is Ethiopië een belangrijke origine. En in Ethiopië is die structuur dan weer totaal anders, want daar is de koffiewereld meestal opgebouwd rond washing stations, wordt dat genoemd. Dat betekent, ik kan het makkelijkst vergelijken met, stel Wij zitten hier in een Vlaams dorp en in dat dorp zijn een aantal boeren, kleine boeren, eigenlijk families, die heel kleine oppervlaktes hebben achter hun huis, van een half hectare, een hectare, sommige 2 tot 3 hectare, maar dat is al heel veel. En daarin hebben ze koffiestruiken, maar niet alleen koffiestruiken, ze hebben daar meestal ook bananen, bonen, andere... Ja, andere groenten of fruit die geteeld worden. En het enige wat zij gaan doen, is ieder jaar die koffiebessen plukken. Maar verder hebben zij geen faciliteiten om dat te gaan verwerken. Hè. Want van een half hectare of 1 hectare koffie, ja, dat is super weinig volume. Dus bij zo'n boer zouden wij onmogelijk rechtstreeks kunnen gaan aankopen. Ten eerste... Ja, het volume zou gewoon veel te klein zijn, maar die mensen hebben ook niet de machines, de uitrusting om van die bes over te gaan tot groene koffie, wat wij dan finaal nodig hebben. Dus in Ethiopië is alles opgebouwd rond washing stations. Dat betekent dat die kleine boeren die dan een half hectare of een hectare grond hebben, die gaan hun bessen plukken en die gaan vervolgens elke dag tijdens de pluk naar een centrale plaats in het dorp gaan, wat we dan een washing station noemen, en daar gaan ze die bessen brengen en eigenlijk verkopen. Daar krijgen zij een prijs per kilo geplukte bessen die hen wordt betaald iedere dag of aan het eind van de week, dat hangt er een beetje van af. Meestal is dat dagelijks. En van daaraf neemt het washing station het verder over. Dus dat washing station gaat die bessen in ontvangst nemen en die gaan die sorteren, verwerken, drogen, ontpulpen. En wij als koffiebrander gaan aankopen bij dat washing station. Dus meestal in Ethiopië, we hebben nu een paar uitzonderingen intussen, maar meestal koop je in Ethiopië een... koffie aan van 1 specifiek washing station en is dat een blend, een verzameling van heel veel kleine boertjes die wonen en leven rond dat washing station. Intussen hebben wij ook een aantal single farmers, dus dat betekent kleine boeren ook nog altijd, maar die dan wel hun eigen... klein washing station hebben en die verwerking ook zelf beginnen te doen. Maar in Ethiopië zijn dat eigenlijk uitzonderingen. Binnen die washing stations, binnen die structuur van washing stations, heb je dan ook nog eens 2 verschillen. Ofwel heb je coöperatieve washing stations, zoals waar we bijvoorbeeld aankopen in Honduras. Daar is het eigenlijk een coöperatie die is samengesteld, waarbij alle boeren een klein deeltje mede-eigenaar zijn van de coöperatieve. En die coöperatieve die is er om de boeren hun koffie helpen te verkopen, want opnieuw, die boeren zijn veel te klein, maar hebben ook niet altijd... de toegang tot de Europese markt bijvoorbeeld, of de mogelijkheden om in contact te komen met die Europese markt. Dat begint al bij talenkennis, bij de middelen en de kennis die er moet zijn om toch wel te kunnen exporteren. Dus al die faciliteiten, maar ook zorgen voor bijvoorbeeld... labels. In Honduras specifiek, maar we gaan daar later nog op ingaan, is er heel veel biologische koffie en fairtrade koffie. Maar die labels, dat kost geld. En ook dat als privéboer is dat veel te duur. Als je een kleine privéboer bent, dan kan je dat niet veroorloven, dan is dat niet rendabel om te gaan investeren in het verwerven van zo'n certificaat of een label. En dikwijls gaan die zich verenigen in een coöperatie en kan dan wel de coöperatie dat op zich nemen en betalen voor die certificaten en dergelijke meer. Dus dat zijn coöperatieve washing stations, maar dan heb je bijvoorbeeld ook... In Ethiopië heb je dat, in Rwanda, Burundi. Dat zijn private owned washing stations. Dat betekent, stel, ik heb hier een washing station en rond mij zijn er heel veel kleine boeren. Dan zal ik die bessen aankopen van die boeren. Die brengen die bij mij. Ik ga hen betalen per kilo bessen. En vanaf daar neem ik het over. En is dat geen coöperatie? Dus zij nemen niet deel in dat washing station, maar mijn bedrijf is... Ik ben de eigenaar van dat washing station en ik ga het overnemen en ik zal de koffie verkopen. Dus verwerken, drogen... verkopen, exporteren tot bij de eindklant, bijvoorbeeld or in België. Ook binnen die structuur is dat ook nog eens afhankelijk van land tot land, want bijvoorbeeld in Rwanda specifiek, maar dat heeft dan ook te maken met het feit dat Rwanda een heel klein land is, denk aan de size van België ongeveer, wat natuurlijk totaal anders is als je dat zou vergelijken met bijvoorbeeld Honduras of Colombia of dergelijke meer. In Rwanda zien we dat ook een washing station zijn best moet doen om te zorgen dat die boeren hun bessen bij hem komen brengen. Bijvoorbeeld Abzul is de boer met wie wij werken in Rwanda, hij heeft 2 washing stations. En aan ieder van die washing stations zijn dan een groep boeren verbonden die in de buurt wonen. Maar door het feit dat het land zo klein is, kunnen die boeren gaan kiezen aan welk washing station ze hun bessen gaan verkopen. En uiteraard, op basis waarvan wordt die keuze gemaakt? Op basis van wie het meeste betaalt voor die bessen. Het is belangrijk voor iemand zoals Abdul, die dan de bessen koopt van die boeren, dat hij zorgt dat hij die boeren aan zich kan binden, dat hij de juiste boeren heeft. Dus meestal gaan zij een systeem toepassen waarbij wordt uitgelegd van kijk, wij werken voor specialty koffie. Enerzijds vragen we... Zijn we kritisch en veel eisend, willen we enkel de rode rijpe bessen, maar in ruil betalen we dan meer per kilo. Dus dan is het aan zo'n boer om te beslissen van oké, wil ik liever gaan voor die kwalitatievere pluk, maar dan krijg ik ook meer betaald per kilo en dan zal die beslissen van ik breng mijn bessen naar Abdul. Meestal gaat zo'n washing station ook gaan proberen investeren, niet alleen in de prijs per kilo, maar die boeren ook supporteren in bemesten bijvoorbeeld. Dus de pulp, het vruchtvlees, dat van de bonen wordt afgehaald, dat wordt verwerkt. En dat is een natuurlijke meststof, die op zich gratis is. Dat is het zou anders een afvalproduct zijn. En dan zal zo een washing station eigenaar zoals Abdul zal voorzien in het aanleveren van meststof aan die boeren, zodanig dat ze daar zelf niet moeten in investeren. Dus dat kan ook op dergelijke manieren zijn. Andere voorbeelden die we reeds gezien hebben, is die boeren ook incentiveren met vee. Dus dat ernaast, als jij je bessen telkens bij hem brengt, dat er nadien, als die koffie verkocht is, en die is verkocht aan een hogere prijs, omdat dat effectief goede kwaliteit was, en dat was een specialty koffie, dat die washing station-eigenaar een stukje van die meerwaarde op die koffie laat terugkeren naar die boeren onder de vorm van vee. Wat belangrijk en interessant kan zijn. Nu, zo, net zoals dat we dat het feit van aankopen bij één boer niet zo eenduidig is in alle verschillende landen en een beetje afhankelijk is van land tot land, zo zijn ook de bottlenecks waarmee dat die boeren worstelen net ook altijd een beetje anders van land tot land. En dat brengt ons terug bij de prijs. Als we horen van de koffieprijs is te laag, dan is dat ook heel verschillend van waar dat die bottleneck zit, afhankelijk van boer tot boer en het land waarin dat die opereert. En laat mij terug het vergelijk maken met de persoon met wie we werken, de boer met wie we werken in Rwanda, Abdul. Die heeft geen land, hè, die heeft enkel een washing station. En dat betekent dat de bessen die bij hem worden gebracht, dat zijn onafhankelijke kleine boeren. En hij moet eigenlijk, Abdul moet eigenlijk zorgen dat die boeren hun bessen bij hem komen brengen. Dus hij moet die gaan teasen dat die bij hem brengen. Hij moet die op dat moment betalen, reeds aankopen, die bessen. Maar vooraleer hij zijn koffie kan verkopen, hè, naar bijvoorbeeld naar ons of naar andere partijen, ja, daar zit een paar maanden tussen. Dus dat betekent dat hij een enorm risico loopt telkens door al te moeten gaan aankopen, want anders kan hij ook niet verkopen. Maar ten eerste, hij moet dat voorfinancieren. En ten tweede is het voor hem van belang om er zeker van te zijn dat hij recurrent buyers heeft, hè, terugkerende kopers, jaar na jaar. Zodanig dat hij dat risico probeert te minimaliseren. Ook is het systeem van direct trade voor heel veel boeren niet de meerderheid van hun verkopen. Of zelfs niet, zeker niet alles, niet de meerderheid. Of in sommige gevallen zelfs een klein percentage. In een van de volgende afleveringen zullen we horen in een interview met de coöperatieven in Honduras, waar wij mee werken, dat hun direct trade systeem slechts 15-20% van de totaliteit uitmaakt. Dat betekent dat de rest van hun grootste volume, de andere 80%, nog steeds gaat via een lokale exporteur, hè, aan wie ze verkopen. En ook dat is zeer afhankelijk van, ja, boer en bedrijf en land. Opnieuw, de familie Dutra, waarmee we werken in Brazilië, die hebben wereldwijd 6 klanten, waarvan wij er 1 van zijn. En ieder jaar kopen wij en die andere klanten bij hen terug aan. Dus zij hebben heel veel zekerheid als ze beginnen te oogsten, ja, dat daar die kopers van vorig jaar, dat dezelfde kopers blijven dit jaar en dat die, ja, als er niks fout loopt, als er geen kwak komt, dat die ieder jaar na jaar terug gaan aankopen. En dat is eigenlijk het systeem waar, ja, heel veel boeren naartoe willen natuurlijk, naar een bepaalde zekerheid van afnemers. Maar ook daar heel afhankelijk van land tot land. Dus zoals we weten intussen dat koffie niet zomaar koffie is, zo is ook rechtstreeks aankopen niet altijd hetzelfde. En zijn prijsproblemen, het probleem van prijzen ook niet zomaar eenduidig. Dus overal zit heel veel nuance in. En een van onze betrachtingen van deze podcast is om transparantie te brengen en dat zo duidelijk mogelijk te proberen brengen naar koffie, naar u als koffieliefhebber of koffiedrinker. En dus in de volgende episode zullen we verder ingaan op de verschillende landen waarmee wij werken en toelichten hoe dat dan specifiek land per land verloopt. En nu is het tijd voor koffie.